In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Een zeer goede zondagmorgen op deze prachtige zondagmorgen. En het is vandaag familiezondag. En Bobby Schuller heeft op het podium niet alleen zijn vrouw, maar ook zijn twee kinderen staan. En Cohen is zijn zorgenzoon. Hij heeft regelmatig toevallen en dat markeert ook het leven van de familie Schuller. Bobby spreekt over het feit dat je God in alles kunt vertrouwen en volgen. En hij noemt het voorbeeld van Petrus zometeen, die uit de boot moest stappen, letterlijk en figuurlijk. Het koor zingt het prachtige Father, we adore you. En mijn gast van vanmorgen zit midden in een midlife crisis. En dat schijnt heel erg te zijn. En daar gaan we met je over praten. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik ga je straks introduceren. Maar ik lees even voor wat jij blogde een paar weken geleden op Nieuwjaarsmorgen. Toen stond boven, en dat raakte me wel, een nieuwe functieomschrijving. In de afgelopen 20 jaar stond mijn leven het teken van opvoeden. Met een brok in mijn keel kijk ik terug naar de beduimelde functieomschrijving die me jarenlang houvast gaf. Voorlezer, snoetenpoetser, billenvegen en fetusstrikker. Het is allemaal voorbij gegaan als een middag aan het strand. Ik heb genoten, maar het is voorbij. De functieomschrijving die me zoveel plezier heeft gegeven, gaat de prullenbak in. En net als veel midlifers weet ik niet goed hoe ik me op moet stellen. Weemoed en verdriet van de periode die achter me ligt maken deel uit van mijn dagen nu. Ik verlies mij in liedjes van Simon en Garfunkel. Als we het samen even zingen. Hello darkness.
My old friend.
Ja, oké, we gaan er straks over verder praten. Van harte welkom bij Hour of Power. En ik hoop dat je zult genieten van deze uitzending.
Sunday here at Shepherd's Grove.
Yes, welcome, welcome, church family. We are so thrilled to have you here. We hope you leave here refreshed, restored, with new vision for your life, for your family's life. And Cohen, do you want to say anything?
No.
Okay. Turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you, and so do I.
Haven, do you want to pray for us as we open the service today?
Dear Jesus, I pray that that everybody here will be refreshed and happy today. I pray that nothing's bad today or anything like that. And in Jesus' name, amen.
Amen. Amen.
Thank you.
You may be seated. In preparation for Bobby's message, the words of our Lord found in Matthew. Shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage. It is I. Don't be afraid." "Lord, if it is you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and began sinking, crying out, "Lord, save me!" Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" And when they climbed into the boat, the wind died down. We are believing we can be more and releasing our faith. Amen.
Draw near, all ye people, come to me.
Would you join me in prayer this morning? Father, we pray for big and bold faith like that of Peter, that we can step out of the boat and walk on water with you. Lord, we pray that even in the midst of our fears and the winds of life, that we do not sink. But when we feel as though we are sinking and we cry out to you, you are there. Jesus taught us to pray, saying, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen.
Song above earth's lamentation. I hear the real, though far off, hymn that hails a new creation. No storm can shake my inmost calm, while to that rock I'm clinging. It sounds an echo in my soul. How can I keep from singing? What though the tempest round me rears? I know the truth, it liveth. What though the darkness round me close? Songs in the night it giveth. No storm can shake my inmost calm, while to that rock I'm clinging. Since love is Lord of heaven and earth, how can I keep from singing? When tyrants tremble sick with fear and hear their death knells ringing, friends rejoice both far and near, how can I keep from singing? In prison cell and dungeon vile, our thoughts to them are winging. When friends by shame are undefiled, how can I keep from singing? No storm can shake, while to that rock I'm clinging. It sounds an echo in my soul. How can I keep from singing? How can I keep from singing?
Abdiel González zong over het feit dat het kan stormen in je leven. Nou, stormen, dat doet het in ons alle leven, denk ik. En de man die er helemaal over mee kan praten, zelfs dominee is, is Jan Wolfsheimer. Hij is vanmorgen mijn gast. Je bent predikant, je bent sportief, je bent een vlogger, je bent assertief. Je schrijft over wat je denkt en je denkt over wat je bezighoudt. En je zit midden in een midlife crisis. Dat is heftig, want mag ik even voorlezen wat jij schreef? Mijn leven staat in de stijgers. Ik denk dat ik een tijdje geleden al ben aangekomen in een ingewikkeld vacuüm, wat psychologen de midlife crisis noemen. Dat ik zo'n wonder schrijf, betekent dat ik al een aardig eentje op weg ben met mijn midlife crisis. En er zijn 6 fasen. Ontkenning, woede, herbeleving, depressie, terugtrekken en acceptatie. Ik heb even opgeteld, dat kan helemaal 4 jaar duren. Waar zit je ergens?
Ja, ik zit denk ik tussen depressie en terugtrekken in. En dat klinkt zwaarder dan het werkelijk is. Maar het is voor mij op dit moment...
Je komt niet als een gedepresseerde man over.
Nee, dat klopt. En,
maar je schrijft er wel over dat het je leven dik
maar
raakt.
Maar diep binnen in mij kan het bij tijd en wijle flink stormen. Ja. En ik neem dan ook echt wel de tijd om goed te reflecteren op datgene wat ik nu voel en ervaar. En vandaar dat ik daar ook over ben gaan bloggen.
Ja.
Ik kende namelijk alleen maar mannen van in de 40 die daar lacherig over konden doen. En ik dacht van ja, maar dit is helemaal geen lacherige periode. Ja, maak een grap over een sportauto of je motorrijbewijs, prima. Maar het gaat veel dieper dan dat. Je fundamenten staan echt wel te schudden. En dat zijn vaak ook hele mooie tijden. Tijden waarin God toch heel dichtbij is, hoewel hij soms ook heel ver af lijkt. Ja, dat ervaar ik wel.
Ja. Kun je zelf nog de lachspiegel voorhouden? Of ben je zo serieus bezig met je crisis dat je...
Nee, ik heb een gezonde dosis zelfspot, meen ik.
Ja?
En ik kan soms ontzettend over om mezelf lachen. En daar schrijf ik dan soms ook over. Ja. En dat helpt wel.
Waarom lach je om jezelf? Op welk moment?
Ik zie mezelf dan toch een beetje stumperend door het leven gaan.
Ja.
En als ik dan soms vanuit de helikopterview kijk over de schouders van God, dan denk ik van, joh, kijk eens wat verder op je timeline. Dit gaat over.
Ja. 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 Terug naar de midlife crisis. Mannen kennen dat, vrouwen kennen de overgang.
Ja.
Je zegt er wordt wat lacherig over gedaan, maar het is serieuze business.
Voor mij wel. Ja, ja zeker. Ja.
Je hebt geen zin om te preken, je wilt even niet mensen ontmoeten. Je kinderen zijn de deur uit, daar heb je moeite mee. Ik vul het maar even voor je in.
Ja, dat doe je inderdaad, want ik heb eigenlijk altijd wel zin om te preken. Ik vind dat het echt het mooiste van mijn vak, van mijn bediening. Maar het verhoudt zich echt een beetje in de richting van die functieomschrijving wat je net voorlas. Waarbij ik denk van ja, die oude functieomschrijving die voldoet niet meer helemaal. Ik ga naar een nieuwe fase, ik ben in transitie. Dus ik moet volwassen worden, ik moet iemand worden die ik nu nog niet ben. En ik voel de pijn van de geboorte, zeg maar. Alleen, ik ben nog niet geboren in die nieuwe fase. Nou, dat is heel filosofisch misschien, maar zo ervaar ik het wel.
Ja, ik snap het wel een beetje, maar is dat niet een beetje aan de late kant?
Om geboren te worden?
Ja?
Ja, volgens de psychologen niet. Is het midlife crisis de periode waar ik me nu in bevind. Dus het is niet een hele... Ja, ik lees spreken van een predikant uit het jaar 600 en toen bestond het ook al. En dat helpt mij enorm.
Ja. Ja. Want daar hoop je nou op?
Ja, dat is een goede vraag.
Heb je een antwoord?
Ik heb nog geen antwoord, maar ik hoop wel op nieuwe vaste grond onder mijn voeten.
Ja.
Ja.
Dus je loopt toch nog een beetje op drijfzand nu?
Ja, ik ben er nog niet.
Ik vind het wel eerlijk van je, hoor.
Ja, het is waar ik zit.
Nou ja, de dominee moet, daar wordt tegen aangekeken. De dominee moet altijd het goede voorbeeld geven. Die moet altijd inspirerend zijn.
Nou ja, en dat doe ik dus ook voor die mensen die dit ook meemaken.
Ja.
Ik vind eigenlijk dat predikanten over het algemeen veel te veel laten zien van wat ze zelf niet altijd ervaren. En ik vind het heel erg belangrijk dat je ook je worstelingen laat zien. Want dan word je een echt mens voor de mensen die naar jouw preken luisteren en jouw leven zien.
Ja.
En dat zal misschien niet iedereen waarderen, maar over het algemeen vindt men mijn openheid toch wel prettig.
Ja. Ja, ja. Je hebt een boekje geschreven, Tegen de Draad, en dat begint met deze uitspraak. Je had het net over christendom. In het christendom van vandaag is Jezus gedegradeerd tot een toeschouwer van het leven. Een slappe, iets wat softe figuur die meer doet denken aan de maatschappelijk werker dan aan de koning der koningen. Met dat beeld van Jezus is volgens mij iets grondig mis.
Ja.
Wat is er mis dan?
Ik denk dat het veel dieper gaat dan Jezus die als een applaudisserende coach langs de zijlijn van mijn leven staat. En ik draag dan een t-shirt. Dit heerlijke leven is mogelijk gemaakt door Jezus Christus. Ik denk dat Jezus echt serieus is als hij mensen uitdaagt om hem te volgen. Een van mijn sleutelteksten daarvoor is natuurlijk ook Lucas 14... Hè, waarin Jezus heel duidelijk aangeeft van... Hey, als je mij wilt gaan volgen, bereken dan de kosten.
Ja.
En dat is best zwaar, want ik wil eigenlijk liever de stem van mijn eigen hart volgen. Maar door de jaren heen merk je dat je door het volgen van de stem van Jezus zelf een veel rijker leven hebt. En daar zit volgens mij het geheim.
Ja. Bobby gaat er zo meteen over spreken. Die gaat vertellen over Petrus, die in de boot zit. En Jezus zegt, joh, kom naar me toe. En dan moet hij over water wandelen.
Ja.
Durf je dat?
Soms.
Ja?
Ja, ja. En soms moet ik eerst even kijken naar de rij zwemdiploma's die ik de afgelopen jaren van de Heer zelf heb ontvangen. Om die eerste stap te zetten. Ja. En dat is voor mij trouwens wel belangrijk. Ik durf die stap te zetten als ik weet dat het de stap van de Heer is.
Ja.
Ik kan zelf namelijk gemakkelijk in het water springen. Zo'n type ben ik ook wel. Ik ben ook wel een pionier, een visionair. Wat ik eigenlijk moet leren om eerst eens te kijken of de Heer zegt, kom dan maar naar mij toe.
Ja.
En dan is het oké.
Want je schrijft blogs voor mensen die op zoek zijn naar de zingeving van het leven. Daar kom je heel vaak op terug. Ik vind ze mooi, ik lees ze ook. In je boek schrijf je ook, ruim 1 miljoen volwassenen is sterk eenzaam.
Ja.
Ik kwam een paar weken geleden in het nieuws dat 800.000 mensen hebben een zware burn-out in Nederland. Eenzaamheid zal onder de bevolking van Nederland naar verwachting de komende jaren fors toenemen. Het aantal alleenwonenden stijgt, 80-plussers in onze samenleving. En ondanks het feit dat we meer te kiezen en te besteden hebben dan ooit tevoren, voelen we ons niet gelukkig, maar juist ongelukkiger.
Ja.
En de Nederlanders zijn een van de gelukkigste volken ter wereld.
Ja.
Jij maakt het anders mee.
Ja, zeker. 4 op de 10 jongeren heeft ernstige psychosociale klachten als gevolg van de keuzecultuur waarin we leven. En daar moeten we iets mee, ook als kerk. Alle prikkels die op een dag op ons afkomen zijn enorm. En daar moeten we een weg in zien te vinden. En we staan continu aan en de momenten waarop we onszelf uitzetten en dus ook naar de stem van God leren luisteren, die zijn minimaal, merk ik. Wat dat betreft ben ik blij dat ik in de kerk mag werken en dus mijn werk is om God te ontmoeten. Maar voor de meeste mensen in de kerk die ik mag dienen, is dat toch 's morgens opstaan, naar je werkgever rijden, daar een dag werken, thuiskomen, druk zijn met het gezin en naar bed en de volgende dag herhaalt zich dat weer.
Zijn we allemaal vluchtelingen dan?
Ik denk dat we vaak op de vlucht zijn voor wie we werkelijk kunnen zijn.
Ja, jammer is dat.
Dat is heel verdrietig zelfs.
Ja.
Ja. Ja, dat doen we onszelf, maar ook onze schepper enorm mee tekort.
Ja. Jij bent een wereldverbeteraar, gaat het lukken?
Nee, nee. Nee. Midden in deze...
Ik had hoopt dat je ja zou
zeggen. Ja, midden in deze fase van mijn midlife-crisis merk ik dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat als ik deze wereld verlaat, dat die gewoon doordraait zoals altijd tevoren.
Ja.
En dat is best wel heilzaam om dat te ontdekken.
Ja.
Ja.
We zijn leven in de rijkste van de 20% van de landen van de wereld. We consumeren 60% hier in het westen van alle consumptiegoederen. En de allerarmsten hebben maar 1,5% van alle weelden van de wereld en alle goede dingen van de wereld. Waarvoor schrijf je dat met de grote kapitale letters in je boek?
Omdat dat letters zijn, omdat dat inhoud is wat een gierend onrecht in onze wereld aan de kaak stelt. Het onrecht.
Nou, maar geef me nou eens antwoord. Ik heb heel vaak mensen die tegen mij zeggen, ja, maar weet je, ik zou best in God willen geloven. Maar waarvoor grijpt die dan niet in? Waarom dan niet een betere wereld? Waarom niet een eerlijke verdeling?
Ja. God is
zo... een machteloze God?
Ja, nee, God is zo almachtig dat hij niet met een Superman-pak uit de hoge hemel komt met tanks en vliegtuigen om ons te overtuigen van zijn gelijk. Maar hij is zo almachtig dat hij zich klein maakt in een kind, Jezus. Een kind wat jij en ik nu vast zouden kunnen houden. En dat kind dat daagt ons uit om ons leven in zijn dienst te stellen. En een totaal andere manier van leven voor te doen, zeg maar. Waardoor wij ineens de handen en voeten van God worden.
Ben jij dat ook?
Ik probeer dat zoveel mogelijk te doen.
Ja.
Ik denk dat dat soms wel beter kan. En ik moet dan heel erg leren om inderdaad dat Messias-complex niet boven te laten drijven. Maar het is wel. Ik probeer mijn leven in het teken te stellen van de navolging van Christus daarin.
Oké. Okay. Ja. Je schrijft nog. Ik ga nog naar 1 opmerking uit je boek. Dat zegt Jezus, want daar had je het net over. Zoekt geen bewonderaars die applaudisseren langs de kant staan. Hij zoekt volgelingen.
Ja. Ja.
Wat is een volgeling van Jezus?
Een volgeling is iemand die zijn eigen dromen en visies heeft leren incorporeren in de visie van God.
Ja.
En hij heeft aanvaard dat God voor ons ook een bepaalde taak heeft binnen ons gavenprofiel, waardoor wij mogen worden zoals hij ons bedoeld heeft. Dat is een hele lange Paulinische zin, besef ik ineens. Maar dat is belangrijk. Om dat te bereiken is het allerbelangrijkste wat wij als gelovigen kunnen doen, is om te leren luisteren naar de stem van Jezus. Het is Jezus zelf die notabene zegt in het Johannesevangelie: ik kan niets doen voordat ik het de Vader eerst zie doen. En in mijn gebedsleven probeer ik dat een soort waarheid te maken, waarin ik probeer te luisteren naar de stem van de Heer Jezus en daardoor mijn activisme als het ware aan hem te onderwerpen.
Mooi.
Ja.
Welke man bewonder je? Of vrouw? Of schrijver? Of...
Er zijn vele mensen die ik bewonder. Frans Horsthuis, een priester van 96 jaar, die ontzettend veel voor mij betekent als een geestelijk vader. Maar iemand anders die veel voor me betekent is Henry Nouwen, de Nederlandse priester die helaas veel te vroeg is overleden. En die jij hebt ontmoet, maar ik nooit. Alleen door zijn woorden. En de woorden van deze man die zijn heel goed voor mijn ziel. Henry Nouwen had een karakter dat als hij iets van God meende te horen, dan ging hij direct rennen en van alles doen. Nou, dat ben ik ten voeten uit. En Henry moest leren in heel zijn leven om niet zijn daden voorop te stellen en ook niet zijn status. Hij had een veel hogere status dan ik. Hij gaf les op prestigieuze universiteiten in de Verenigde Staten. En hij moest dat afleggen. En uiteindelijk moest hij leren om in de kleinheid van de verzorging van een zwaar gehandicapte jongen de grootheid van God te leren zien. En te beseffen dat ook hij zelf de geliefde zoon van God was.
Maakte ongelooflijk indruk op me toen ik er was.
Ja. Kan ik me voorstellen.
Ja. Jan, dank voor je openhartigheid. Ik kom nog eens vertellen als je uit de midlife crisis bent. Ja. De lessen die je hebt geleerd. Je sprak over Henry Nouwen. In september hebben we een Henry Nouwen conferentie georganiseerd vanuit Hour of Power. Ja. Juist omdat Henry zo'n dominante rol speelt ook in het gedachtegoed van Hour of Power en Bobby Schuller. Dus hopelijk kun je er ook langskomen.
Dat lijkt me geweldig. Ja. Ja.
Er komen heel veel mensen op af, honderden.
Dat ik kan is dat, zo... ja. Ja. Ik ken veel mensen die juist als het wat minder goed gaat in hun leven een boek van Henry pakken en dan soms ook ontzettend moeten lachen over de dwaze capriolen die je uithaalt en waar hij ook zo open over schrijft. Dat helpt mij. Ja. Ik heb niks aan een succesformule, maar ik heb echt iets aan mensen die echt open durven zijn waar zij werkelijk staan in hun leven met God. Ja. En soms is dat de bergtop, prachtig. Ja. En soms is dat een dal. Ja. En dat moet er ook zijn.
Ik vind me een mooie herinnering van Henry te binnen. Hij kwam hier met een grote bos bloemen, zo'n hele hoge. En een bloempot, een klein bloempotje.
Dat past er niet.
Nee, maar zo was die, weet je wel. Ja. En dacht echt van, nou, daar doe ik hem plezier mee.
Ja, dus, prachtig.
Een vaas had hij niet aangedaan.
Ja, ja.
In de voetsporen van Nouwen heb ik, want dit zijn de eerste regels, zijn woorden.
Ja.
Ik ben niet wat ik heb. Ik ben niet wat ik doe. Ik ben niet wat mensen over zeggen. Ik ben godsgeliefde kind. Dankjewel dat je dat aan ons hebt willen duidelijk maken.
Ja, graag gedaan.
Oké. Okay.
Dankjewel.
Goed. Jan, alle goeds.
Dank je, jij ook.
En leuk boek, Tegen de Draad. Ik vond het heel leesbaar. Mooi. En heel herkenbaar.
Okay.
Mooie dingen.
Leuk dus, om te horen. Ja.
Dankjewel. Nou, goede ruil.
Ja, zeker. Dankjewel.
Dankjewel, Jan. Het steekt er met de crisis.
Ja, dat gaat vast goed komen.
Elke crisis gaat voorbij.
Dat denk ik ook.
Ja, ja. Oké. Okay. Ik kan erover meepraten. Wij gaan weer terug naar Shepherd Grove.
Jesus.
Friends, would you hold your hands out like this as a sign of receiving all that's good from the Lord? And say this with me. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I'm the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. I want to talk today mainly about one of my favorite Bible characters, Peter, and how Peter showed us that any schlub can become an awesome man of God. So, I want to begin. I'm talking about Peter, and I want to ask this question. In Acts chapter 3, after Jesus ascends into heaven, Peter's at the gate called Beautiful, and there is a crippled man there, and he's been there for years, begging at the gates, can't work, relies on the charity of religious pilgrims to give him money. And Peter famously looks down at this man when he asks him for money, and he says, silver and gold have I not, but rise up and walk. And he picks the man up by faith. He's healed through a miracle, and the man goes into the temple running and leaping and praising God. And my question for you this morning is, presumably Jesus went in and out of that temple many times, and if that man had been there for years, it hadn't been that long ago when Jesus walked by him and the man asked him for money or for healing, and Jesus did nothing. Why didn't Jesus heal that man? I want you to hold on to that question and put it in your pocket or your purse or whatever you keep things in. In Jesus' day, every boy wanted to be a rabbi. Rabbis were the most influential, important people in the Jewish community. Jews loved, and still today, love the Torah. They love the Torah. They believed that if one generation lost the Word of God, that everything would be lost. They believed, that, and they were so honored, to be the family of Abraham, to carry the Word of God to the whole world, the most important knowledge, how to live a good life. And they did this. They studied the Word. They believed the Word. They were people that were full of the Word. There's one quote that says, we love to stuff our children with Torah as we stuff an ox. And they did. At 5 years old, all Jewish children, boys and girls, would begin a school called Bet Sefer. And in this school, they would learn the whole Torah. That's the first five books of the Bible. And not only would they learn it, they would memorize it. Memorize it. From 5 to 10, memorize the Bible. That's crazy. That's like Haven, and you can do it, Haven. I believe you can. Memorize it. Like, just tell me Leviticus 23. What does it say? And so they were so full of the Bible, and the idea was that if someone came, you know, they were always under attack. The Jews have always been attacked since they've ever existed. And they believed if somebody came and burned every Bible on earth, every Jewish boy and girl could quote it from beginning to end, and it will never, ever be lost. At age 10, the girls would, you know, go to work with their mom. It was the ancient world, and most of the boys would go back to work as well, but some of the boys, the really gifted students, would then go on to another level of schooling. And in this schooling, they would study the rest of the Old Testament, including the writings and the prophets and the Proverbs. And they were really good. I mean, they would debate and they would talk. And a lot of these would become the higher level people in the community, oftentimes elders and things like this. But at age 13, all boys would go back to work, except for the elite of the elite, the best of the best. And these boys were the ones that thought, maybe, just maybe, I could become a student of the rabbi, a Talmudim. A Talmud is a disciple, and the Talmudim are the disciples, and a disciple is someone who is like an apprentice. It's not just a student. You don't just read books and learn rote knowledge. It would be like if you were a plumber and a master plumber, and you brought some, you know, 20-year-old kid, and he began to follow you around, and you're like, okay, you use this tool for this, and this is how you get a hairball out, and this is what you do with when this is backed up or whatever. And by doing what you do, your apprentice would eventually, hopefully, become a master plumber. And in those days, the Talmid, the disciple, was supposed to become just like the rabbi. You see, like today, we have all sorts of denominations and traditions, ways in which we view the Bible. Back then, there were different rabbis who disagreed on things. They had their own unique way of interpreting the Bible and what it meant for Jewish life. And it was so important for them that they wanted their students to teach their yoke. The yoke was their interpretation of Torah, their special teaching, their mantle. And they wanted only the brightest, the best, the smartest, the very, very best to hand their yoke to. And these boys would become Talmidim. They would be disciples. They would do what the rabbi does. If the rabbi walks, they would often put their feet in the actual footprints in the dust of the rabbi. Even today, you will see old Orthodox rabbis walking around with young men behind him studying to become rabbis. It was a huge honor. And so after the final school, sometimes these 13-year-old boys would go to find their favorite rabbi in the hopes that they could become a Talmid, a disciple, an apprentice. And they would be really nervous because asking a rabbi to follow him would be like applying to Harvard. You're not likely to get in. They only take the best of the best. And imagine this young teenage boy ascending the mountain to some special Jewish school, and there is a small group of Talmidim around a rabbi doing what he's doing, saying what he's saying, learning from him. And the boy would say, I want to be your disciple. And immediately, that rabbi would begin to ask him really difficult questions, and they would go back and forth, sometimes for hours, sometimes for days, back and forth. And 99% of the time, this rabbi would look down at this teenage boy, and he would say, ply your trade. Ply your trade means, go do what your dad does. You're not good enough. Go be a carpenter. Go be a fisherman. Go be a mason. Just go do what your dad does. Nice try. Every once in a while, though, 1 out of 100, a young boy would ascend that mountain and he would say, Rabbi, I want to learn from you. I want to follow you. And the rabbi would grill him and question him. And finally, impressed by this young man's intelligence and good looks and everything else, he would say, yes, follow me. And follow me meant you had accepted your acceptance letter to Harvard. You're in. You can be like me. Follow me. Do what I do. Say what I say. Learn from me. Son, let me tell you something. Your whole life is going to change. You're going to be a rabbi, and you're going to be just like me. You're going to take my yoke upon you, and you're going to carry it on for the next generation. And that boy would enter training to become a rabbi, the most honored man in his community. Wow. Here's Peter plying his trade. A young man fishing, fixing his fishing net, sitting on the shore. Today is just like every other day, something snagged, and I need to fix this or that. What if Peter was one of those boys who wanted to be a rabbi? What if Peter ascended the mountain of his favorite rabbi, and the rabbi said, go ply your trade. Get out of my school. There he was, plying his trade, just like his dad, just like his grandpa, just like his great-grandpa, catching fish, peddling fish. And one day, a famous rabbi named Jesus, who's already performed miracles, and he's already a little bit famous, he comes up to Peter, and he says, Peter, follow me. Famous words. Famous words. Peter, I think you're good enough. Peter, I think you're smart enough to do what I do. Peter, follow me, and you will be able to do the things I do, and you'll be able to teach the things I teach. I believe in you. And you ever wonder when you read the Gospels why the disciples, sort of like mindless, are they on drugs? What is going on here? They just dropped his net and followed him. He just tipped over his tax collector's table and followed him. He just left everything he was doing and didn't say a word to anybody and just started following him. Why? Because they just received the greatest hope of every young Jewish boy. And so here's Peter, maybe 20 years old, and he receives a once-in-a-lifetime opportunity to become Talmid. And to become Talmid means to become like the rabbi and to do what the rabbi does. Only problem is this isn't just a rabbi. He's not just a teacher. He starts doing more than just giving good sermons. He starts doing some pretty crazy stuff. And in that tradition, you do what the rabbi does. He heals a guy, you heal a guy. He casts out a demon, you cast out a demon. And you look in Luke chapter 9 and 10, Jesus sends out the 12 and the 72, and he tells them, go out and proclaim the presence of the kingdom of God to anyone who would listen, and heal the sick, and raise the dead, and cast out demons, and don't bring anything with you. Not a sword, not food, not extra clothing. Just leave it all and just go. And they did. And they came back, and he said, well, what happened? And he said, even demons bent the knee to us in your name. We healed the sick. We did many miracles in your name, and we proclaimed the kingdom of God. And he said, did you need anything? And they said, not once, Lord. So Peter and the disciples are able to do these great miracles in Jesus' name, and their minds are blown. And now they recognize that being like the rabbi is more than just giving good sermons. It's doing great things, things they thought were never possible in God's name. And one day, Jesus walks on water. Now this is really crazy. There's a lot that leads up to this. John the Baptist, Jesus' cousin, who he's very close to, is executed by Herod. And so Jesus, I think, is grieving, and he's in this crowd, and they all want things from him. So he gets on a boat, and he goes to the other side of the Sea of Galilee to get some respite and rest, to grieve, to be alone for a while. And the crowd finds him. 5,000 people find him, and they want to hear from him. So he just begins giving again and preaching and teaching. And finally, the disciples say, Lord, you got to send these people away. It's getting late. It's nighttime already. And he says, we're a long way from any town. They're going to be hungry. We need to feed them. And they say, we don't have any food. So he finds a kid with 2 fish and 5 loaves. And he turns it into enough food to feed everybody. And then, of course, everybody goes crazy. And he says, all right, you guys get on the boat. You go out on the water. This crowd is getting nuts. And I will make sure they go away. And he disperses the crowd. He gets rid of them. And then he goes up the mountain. And he goes to sit up there to spend some time with the Father. And as he's praying, it's getting early in the morning, like 5 in the morning, and he sees that those 12 that he sent out to get away, they're not able to get back. They're trying to row back to the shore, and the waves are pushing them in, and the storm is getting rougher, and there's winds coming in, and they're not able to get back to the shore to where Jesus is. And he sees in there, it's early, like 5 in the morning, and he decides, I'm going to save them. Now, imagine being the disciples. You're on a boat, and you went out, and now a storm is brewing, and the waves are so high, they're at the height of the boat, and you can't get back. But also, in this day, water was very, very scary for Jewish people. In an ancient Jewish cosmology, the belief was that there was heaven above and that there was water there. That's where rain comes from. But that's also the throne of God. Then in the middle, like an earth sandwich, okay? In the middle was like land and air where all of us are. And then beneath us was something like hell called Sheol, the world, the underworld, the world of the dead. And this is where like dead spirits and stuff went, a very weird thing. And they believed that when God created the world in Genesis, that the world was all water, but that God pulled the water back into Sheol, so that land could be revealed for people to live on. So this idea that any large bodies of fresh water were the gateway to hell. Like the way you get to Sheol is if you go through fresh water deep enough, you're going to like whoop, pop out on the other side into hell, the land of the dead. More than that, the Bible mentions this, there is this sea monster they call Leviathan. And Leviathan swims in this water. And some Jews believed Leviathan was the devil himself. Others believed it was a demon. It's like this Loch Ness monster type character that everybody talks about. This is all legend, you know, but they believe this, that there's this Leviathan in the water that, and that when the devil gets angry, that that's when the waves are like, it's because the devil's getting close. And so, and remember, even though they're fishermen, it's unlikely they swam. Most people couldn't for whatever reason. So you've got these guys on a boat on the water with Jesus, who is doing a lot of good and doing things like casting out demons and healing sick. So they're in this whole universe of miracles, and now they're away from him. They have no idea where he is. They're on the water. It's flushing. They believe this water is the gateway to hell, and now the waves are going up, and they wonder, is Leviathan near? And they are terrified. They are freaking out because it's 5 a.m. and they still can't get back to shore. Are you with me still? Then what happens? Here comes Jesus walking on the water, and they totally lose it. They think he's a ghost or a demon or something weird, and they freak out. And then someone says, no, that's our rabbi. That's our rabbi. And in their minds, what they're seeing is a rabbi not just walking on water, Jesus is walking on hell to save them. He's walking on hell to save them. And there they are, monsters, hell, water, wind, everything. And here comes Christ walking on water to save them through the mist. Here he comes early in the morning. Someone says, it's Jesus. He's here to save us. And what is Peter's first thought? Well, if you're supposed to do what the rabbi does, I guess it's my turn. And so everybody's freaking out. And Peter, the leader, goes, wait, if he can do that, I can do that. He says, Rabbi, you just ask, and I will come out on the water to you. And Jesus says to Peter, come. Peter gets out of that boat, and he gets several steps of water, and then something splashes over his head. He's trying to keep a positive attitude. He's getting a little lower. The wind goes, woof. He's getting a little deeper, but he's trying to keep it together. And he starts to sink. And Jesus reaches up, and we always beat up on Peter, but I always think it's pretty impressive that he still walked on water. I mean, he did sink, but he walked first. It was pretty awesome. I'm going to give Peter a high five when I get to heaven, because I've never walked on water. Jesus reaches down, and he grabs his hand, and what does he say to Peter? Do you remember? He says, Peter, why did you doubt? Now think about that question. What is he asking Peter? He's not asking Peter, why did you doubt in general? He's saying, Peter, why did you doubt that you could do what I asked you to do? Everyone says walking on water is impossible, and they're right, unless I ask you to do it. Then it becomes possible. Anything becomes possible if I ask you to do it. Anything becomes possible if I ask you to do it. God doesn't care about our learning and about all the things that we think are so important if we don't have faith. Faith is believing that my life is not limited to what I am currently experiencing. And friends, let me tell you, whatever you come here today and you need a miracle, we serve a God who does miracles. You come here today and you think God has called you to do something great, and you see those waves and that wind, and you see hell, and you see everything coming at you, it's because Jesus is close. It's because the calling is close. It's because God is about to get you to the destiny he's called you to. It is so easy to look and say, I'm not this enough, I'm not that enough. Let go of that today. And begin to see a different future for yourself. Begin to think differently than you always thought. Begin to see something that is possible, that is greater than what you ever thought was possible, and ask God to ask you to walk out on the water. Ask him to ask you to do something great as Peter did. Lord, ask me. Just ask me and I will do it. And the Father will say to you, my son, my daughter, do it and you will. In John, Jesus, you know, we think, well, that's Jesus. He does miracles. I mean, that's amazing. But in John chapter 14, verse 12, Jesus says, very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing. And they will do even greater things. Everyone says, say greater things.
Greater
than
things.
These, because I am going to the Father. Jesus says in the Word of God, you will do greater things than he did. Do you believe it?
Yes.
Look, believe the Word of God. If you don't believe the Word of God, just throw it away. It's good for nothing if you don't believe it. Either believe it or reject it. He says you can do greater things than he did. And I believe it. Every day, you will grow in faith and believe that, in fact, it's possible. Small steps always lead to bigger steps. So you think, I can't, you know, build this huge thing, but small steps always get bigger. And that's okay. We think that when you pursue something from God, I mean, Peter still sank, right? But it was all of that was preparing him to fulfill his destiny. So I ask you, why didn't Jesus heal the man at the gate called Beautiful then? Because that was Peter's job. It was what Peter was called to do. It was Peter's destiny to heal that guy. And there's very often we think, well, why doesn't God do this and God do that? And sometimes, not always, sometimes the answer is because it's somebody else's job. And this is one of the most annoying things about God, is that he just doesn't do everything for us, but that he's in partnership with humanity. That he almost always does miracles through people. I don't think I've ever seen a miracle that wasn't done through someone else, laying on of hands or praying for someone or giving or doing something great. God loves to use his children to usher in his kingdom. And so today I want to encourage you. I want you to begin to see a bigger existence for your life, a better future, and to believe truly that when you're following Jesus, literally nothing is impossible. And to just begin there, and to daydream, and to wonder, and to let go of a lot of the rules that you think apply so strictly to your life, and wonder if maybe by faith God could do something great in your life. You see, I believe that the day you have no purpose is the day you die. You are alive, you've got a purpose, you've got a calling, but it requires faith. Faith to step out onto hell with Jesus and to walk on it fearlessly. Amen?
Amen.
And you will. And you will. Amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Ik hoop dat je genoten hebt van deze uitzending en dat je verder mee kunt. Volgende week hopen mijn gasten te zijn Wietse de Jager. Hij is radio-dj bij 538, presentator van Shownieuws en sinds kort van Lachen om Home Video's. En hij komt met zijn grote vriend, pionier dominee Paul Visser. Ze denken tegendraads, We gaan het hebben over muziek en geloof. En ik zie erg uit naar die ontmoeting. Ik wil de kijkers van Hour of Power namens Bobby en Hannah Schulen heel hartelijk bedanken voor de blijken van meeleven. Je ziet hier in beeld hoeveel mensen er hebben gereageerd, een bemoedigende kaart hebben gestuurd. En die worden door de Schulers bekeken. Hartelijk dank voor uw medeleven. Een hele goede zondag toegewenst. Blijf met ons in contact via www.hourofpower.nl. En ik hoop tot volgende week.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.